Radio Onda Italiana presentera Voice of the Town. È un programma con Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town. Actualiteit, informatie en muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. Beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town en het onderwerp van vanavond is 5G. We gaan ik zal straks een interview laten luisteren met Erik van Rongen. Hij is een expert op het gebied van radiofrequenties, van straling, van microgolven. En hij is voorzitter van het ICNIRP. Dat is het orgaan die eigenlijk de beleidsdoelstellingen vertaalt in limieten, in wettelijke limieten voor elektromagnetische velden. We gaan straks naar de interview met Erik van Rongen luisteren. Maar eerst even wat muziek. Dit is Brian Eno. Music for Airport. Alle gemeenten zijn per brief geïnformeerd over kritiek van een 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uit rol 5G. Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het wetsvoorstel implementatie telecomcode. Dit blijkt uit de reacties van de internetconsultatie telecomcode. Je kan het op internet bekijken bij de site www.internet.consultatie.nl/telecomcode. Telecomcode/reacties. Dit is een consultatie die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK, in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak. Alle zorgen en bezwaren van gemeenten zijn op een rij gezet. En ze zijn per brief met alle gedeeld met alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van bestrijdingsmiddelen, dat er eerst goed uitgezocht wordt of iets schadelijk is of niet, voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel minder mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja, zakelijke belangen, die ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen. We gaan zo meteen luisteren naar Erik van Rongen. Hij is voorzitter van ICNIRP. Hij vindt de huidige limieten goed genoeg. En hij maakt zich eigenlijk niet zoveel zorgen over de gevolgen van 5G. Blootstelling aan 5G. Maar ik heb hem veel vragen gesteld. Dus ik hoop dat jullie het interessant vinden. We gaan eens zo erna luisteren. Waarom heeft de overheid de burgers, is de mobiele telefoon massaal geïntroduceerd? Bedankt voor je tijd.
Ja.
Nou, we gaan meteen beginnen. Vanaf 2000 is de mobiele telefoon massaal geïntroduceerd. En toen werd niet gezegd dat je altijd de headset bijvoorbeeld ver van je hoofd moet houden. Waarom heeft de overheid de burgers toen niet gewaarschuwd dat ze de headset moesten gebruiken?
Daar was op zich geen reden voor, omdat en dat is nog steeds niet het geval. Ook als je de telefoon tegen je hoofd aanhoudt, dan is het niet zo dat je dan gezondheidsrisico's loopt. Het is wel zo dat als je de telefoon tegen je hoofd houdt, dat dan de hoeveelheid straling van die mobiele telefoon die in je hoofd terechtkomt meer is dan wanneer je die telefoon op wat grotere afstand houdt of wanneer je oortjes gebruikt om mee te bellen. Maar in alle twee die situaties is het niet zo dat die blootstelling aan elektromagnetische velden, aan de straling van die telefoon zodanig is dat het gezondheidsproblemen op kan leveren.
Maar waarom zeggen ze dat je het ver van je hoofd moet houden?
Volgens mij zegt de overheid dat niet hoor. Het is alleen maar een suggestie dat als je bang bent dat het iets zou doen, dat er dan een mogelijkheid is om bijvoorbeeld oortjes te gebruiken. En op die manier de telefoon van je hoofd te houden. Maar het is geen aanbeveling van de overheid om dat te doen. Omdat het anders tot gezondheidsproblemen zou kunnen leiden.
Ja.
Maar het is wel zo dat je oor warm werd en je kreeg een soort koortsachtig gevoel in je hoofd of soms ook gewoon hoofdpijn. Wat gebeurt dan met die straling, met je lichaam?
Dat je oor warm wordt, dat is meer omdat die telefoon tegen je oor zit. Als je hem uit zou zetten en je zou hem tegen je oor aanhouden, dan zou je oor ook warm worden. Gewoon omdat dat je oor van de buitenlucht is afgesloten. Hetzelfde effect als wanneer je oor warm is opgezet of zo. En dat is op zich helemaal geen probleem. Je oor en je huid is erop berekend om grote temperatuurverschillen te kunnen opvangen. En daarmee om te gaan. De vraag is of de hoeveelheid straling die in je hoofd doordringt en die in je hersenen terechtkomt, of dat tot problemen kan leiden. Dat is eigenlijk een belangrijke vraag dan of je oor warm wordt, ja of nee. Zou je daar hoofdpijn van kunnen krijgen van die straling en andere gezondheidsproblemen? Nou, dat er hoofdpijn door ontstaat, dat is niet aangetoond. De hoeveelheid opwarming van je hersenen is uitermate gering. Dat is niet meer dan een tiende graad Celsius. En dat is iets wat voorkomen binnen de normale variaties van de lichaamstemperatuur valt. En waar het lichaam dus prima mee om kan gaan. Het enige wat uit onderzoek gebleken is van invloed op de hersenen, is dat onder bepaalde omstandigheden in het laboratorium, bij blootstellingen die dan vergelijkbaar zijn ongeveer met blootstelling aan een mobiele telefoon, dat je soms een invloed kan meten op zaken als geheugen en concentratie. En ook op de natuurlijke elektrische hersenactiviteit. Alleen is van die effecten nooit gevonden dat die ook een negatief effect op de gezondheid zijn. Het zijn effecten op een biologisch systeem, zoals de hersenen zijn. Daar vinden allerlei processen plaats en daar kan je allerlei veranderingen in allerlei processen meten. Blootstelling aan signalen van een mobiele telefoon leiden ook tot kleine veranderingen in natuurlijke processen, maar die leiden niet tot gezondheidsklachten. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap daarvan.
Niet onmiddellijk.
Niet onmiddellijk en voor zover we weten ook niet op lange termijn.
Ja, er wordt wel gezegd, bijvoorbeeld ik lees van Fiorenzo Marinelli, CNR Instituut in Italië. Hij zegt dat de straling van wifi, van mobieltelefoons, chemische regulering binnen cellen kunnen veranderen. Klopt het?
Niet op zo'n manier dat daar er effecten in die cellen ontstaan, waardoor die cellen heel anders gaan functioneren of doodgaan of wat dan ook. Bovendien zit om elke cel een membraan, een soort vetachtig vliesje, wat allerlei invloeden van buitenaf tegenhoudt. En het moet toch wel een behoorlijk sterk elektromagnetisch veld zijn, wil dat in die cel door kunnen dringen. Want die membraan die biedt ook bescherming tegen dat soort verschijnselen. Er zijn wel in onderzoek aan cellen effecten gevonden. Maar of dat soort effecten kan leiden tot gezondheidsproblemen in een mens bijvoorbeeld, die link die is nooit gevonden.
Ja, deze onderzoeker bestudeert het en hij onderzoekt inderdaad de cellen. Maar hij zegt dat de limiet van 6 volt per meter, dat is de limiet in Italië. Hij stelt voor om het te reduceren tot 0,6 volt per meter. Want hij zei, die effecten op cellen heb ik zelf gezien. En natuurlijk, cel is anders dan het lichaam.
Ja.
Die heeft minder bescherming. Maar op zich, zijn aanbeveling is reduceren van 6 voltmeter tot 0,6 voltmeter. En ik hoor zelfs dat wij aan 61 volt per meter.
Ja, dat hangt een beetje af van over welke frequentie je het precies hebt. De blootstellingslimieten die ICNIRP, de organisatie waarvan ik de voorzitter ben, heeft opgesteld, die variëren een beetje met frequentie. Dus voor de verschillende vormen van mobiele telefonie, 3G, 4G, die werken met verschillende frequenties en daarvoor verschillende de blootstellingslimieten ook een beetje. Maar in grote lijnen varieert het zeg maar tussen de 40 en 60 volt per meter. En die Die waardes die zijn gebaseerd op het voorkomen van te veel opwarming van het lichaam. Dat is eigenlijk het enige effect waarvan wij zeggen, waarvan de wetenschap zegt, dat is wetenschappelijk aangetoond. Te veel opwarming kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dus te veel opwarming moet je zien te voorkomen. En daar zijn die huidige blootstellingslimieten op gericht.
Ja, er zijn wel instituten die epidemiologische studies uitvoeren, ja, op ratten. En die zeggen, naast die warmtevorming, zeg maar, dan hebben wij ook biologische effecten. Dus wij zien dat ratten bijvoorbeeld bepaalde soorten tumoren ontwikkelen. En dus, hoe gaan jullie hiermee om? Dus, ja, dus, met deze studies, ja, die echt, mm-hmm, op levende,
ja,
dieren.
Nou ja, dat zijn ook studies die we meenemen in onze analyses. Als je kijkt naar wat er allemaal gepubliceerd is over effecten van radiogolven op tumorvorming bij proefdieren. Dan zijn er eigenlijk maar een paar onderzoeken waarin een positief effect gevonden is. De oudere onderzoeken, dat waren sowieso heel slechte onderzoeken. Dus die kan je niet meenemen in de analyses. Het meest recente onderzoek en ook het meest uitgebreide onderzoek, of twee uitgebreide onderzoeken, zijn een onderzoek wat in de Verenigde Staten is uitgevoerd en een onderzoek wat in Italië is uitgevoerd. En die claimen alle twee dat ze een effect op tumorvorming in ratten gevonden hebben. Alleen alle twee bij heel verschillende blootstellingsniveaus. En dat is een beetje vreemd. Die onderzoeken die komen wat dat betreft dan niet met elkaar overeen. En wij hebben daar als ICNIRP ook een paper over gepubliceerd, een artikel over gepubliceerd, waarin we die onderzoek hebben geanalyseerd en tot de conclusie gekomen zijn dat de conclusies die onderzoekers trekken, namelijk dat die radiogolven een kankerverwekkend effect die proefdieren hebben, dat die niet terecht is. Op grond van de gegevens uit die onderzoeken kan je niet die conclusie trekken, vinden wij.
Dus op basis van het soort straling wat toegediend is?
Nou, op basis van wat er precies in die onderzoeken gevonden is, ja, vinden wij dat je niet kan zeggen dat er inderdaad een effect is aangetoond van blootstelling aan radiogolven op de vorming van tumoren.
Worden geen epidemiologische studies uitgevoerd in Europa verder? Want ja,
Ja. Er zijn een groot aantal epidemiologische onderzoeken uitgevoerd. Dus onderzoeken aan bevolkingsgroepen, aan mensen. Waarbij gekeken is of er een verband te vinden is, een associatie te vinden is tussen mensen die heel veel mobiele telefoon gebruiken en het optreden van hersentumoren of andere tumoren in het hoofd, in de hals. Daar is nooit een duidelijk verband uit gebleken. Wat op dit moment nog loopt, of onderzoeken die nog lopen, dat zijn onderzoeken waarbij hele grote groepen mensen gedurende lange tijd gevolgd worden, waarbij dan tegelijkertijd gemeten wordt wat de blootstelling is en wat voor ziektes zich ontwikkelen bij die mensen. En met dat soort onderzoeken kan je op een betere manier een eventueel verband nagaan dan bij onderzoeken waarbij je moet bepalen hoe in het verleden de blootstelling is geweest. Dat ben je dus afhankelijk van de herinnering van mensen over hoe vaak ze een mobiele telefoon hebben gebruikt. Dat soort onderzoeken zijn veel minder nauwkeurig dan die onderzoeken die nu nog lopen. Het enige is dat, ja, je hebt, omdat het over heel langzaam zich ontwikkelende tumoren gaat, veel meer tijd nodig om die resultaten bij elkaar te krijgen. Dus die onderzoeken die lopen al 10, 15 jaar en die zullen nogal op zijn minst 5 jaar doorlopen. Ook in Nederland is zo'n onderzoek gaande. Of althans, een deel van het onderzoek wordt ook in Nederland uitgevoerd. Maar dat loopt dus nog een aantal jaren door. De tussentijdse resultaten die uit die onderzoeken gekomen zijn, die wijzen er ook niet op dat er een verhoogd risico is van veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon, overigens.
Maar worden geen onderzoeken gedaan met ratten dan?
Nou, die onderzoeken die gedaan zijn, dat Amerikaanse onderzoek waar ik het net over had en het Italiaanse onderzoek, die hebben op zich interessante informatie opgeleverd, maar zeker geen duidelijk antwoord op de vraag van is het nou kankerverwekkend, ja of nee. Dus er worden op dit moment in een aantal landen wel vervolgonderzoeken gepland. om dat met wat meer nauwkeurigheid te bekijken. Dit soort onderzoeken geven ook altijd aan waar de zwakke plekken zijn in die onderzoeken. En die zou je in volgende onderzoeken dan kunnen vermijden door het onderzoek wat beter en wat slimmer op te zetten. En dat is waar ze op dat moment mee bezig zijn.
Maar we hebben het voorzorgprincipe. Dus die onderzoeken zijn nog niet uitgevoerd. Mm-hmm. Ze worden uitgevoerd. We weten het eigenlijk nog niet. Waarom wachten we niet af totdat we zeker weten dat er geen...
Nou, kijk, die blootstellingslimieten die wij opgesteld hebben, daar zitten al behoorlijke veiligheidsmarges in.
Maar dat is die 61.
Ja, ja. Als je gaat kijken naar niveaus van blootstelling waarbij daadwerkelijk effecten optreden, dan liggen die veel en veel hoger dan die 61 volt per meter. Dus daar zit dan een behoorlijk mate van voorzorg in. Als je nou nog meer voorzorg wil gaan toepassen, ja, dat kan natuurlijk. Maar daar zit dan weinig wetenschappelijke basis, ligt daaraan ten grondslag.
Maar we kunnen niet bewijzen dat dit onschadelijk is.
Nee, dat is per definitie iets wat onmogelijk is. Ja. Ja, iedereen wil dat natuurlijk heel graag. Dat je echt keihard bewijzen van er is helemaal niets aan de hand. Maar je kan nooit zoveel onderzoek doen dat echt met 100% zekerheid te bewijzen is. Wel kan je, naarmate er steeds meer onderzoek is, met steeds meer zekerheid zeggen dat het zo is. Maar absolute zekerheid kan je gewoon nooit geven. Dat...
En we hebben natuurlijk het geval van Asperger.
Yeah.
weekend, het was in Kyrie, van Dick van der Harst, gebaseerd op werken van een Kyrie van Jacob Oprecht. Het werd uitgevoerd door het nieuwe Gentse staatsblazer collectief en Zeviro Torna. Dat is een ensemble van zangers. En we gaan verder met ons onderwerp van vanavond. Dat is de straling die komt uit de mobiele telefonie, uit zendmasten, uit andere devices, het wifi, smart meters. En er is een orgaan die heet ICNIRP, een groep International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Deze groep in 1998 heeft deze internationale groep wetenschappers bepaald wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is, de zogenaamde blootstellingslimieten. En toen is deze orgaan opgericht. Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. De ICNIRP toetst regelmatig de limieten. In 2018 leidde dit tot een aanpassing en consultatie. Op dit moment is het wachten op de herziene versie van het ICNIRP. In haar nieuwsbericht Revision of the Guidelines 2017 staat meer informatie over het toetsen en aanpassen van de blootstellingslimieten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van plan deze blootstellingslimieten wettelijk vast te leggen in de telecommunicatiewet. Het is nu natuurlijk de vraag wat gaat gebeuren als de 5G maximaal uitgerold wordt. Want dat betekent in feite bijvoorbeeld voor steden zoals Amsterdam het plaatsen van 10.000 antennes, die allemaal elektromagnetische straling gaan uitzenden naar verschillende richtingen. Want het idee is dat je overal deze velden moet hebben om de nieuwe generatie mobiele telefoons, de 5G, te laten functioneren. En ook de internet, zogenaamde Internet of Things. Dat is een systeem waardoor je zelfrijdende auto's krijgt, een koelkast die zelf bestellingen gaat doen. En nog meer zelfrijdende vliegtuigen, drones, noem maar op. Dit is de bedoeling natuurlijk, maar er is zo weinig gebeurd op het gebied van epidemiologische studies. Wij hoorden het net. Dat er eigenlijk studies met ratten zijn alleen in 2 gevallen uitgevoerd. Dat gebeurt dus nog steeds heel weinig. Epidemiologische onderzoek op mensen, die zijn lastiger natuurlijk. Ja, want je kan moeilijk mensen blootstellen en opzettelijk blootstellen aan straling. Om te kijken wat de effecten ervan zijn. Dus alles wat gebeurt, dat zijn hele lange termijn onderzoeken die ontzettend onnauwkeurig blijven en die lopen. Dus op dit moment hebben wij eigenlijk niet heel veel aardige gegevens. Erik van Rongen is natuurlijk heel, hij maakt zich niet zoveel zorgen, wat wij hoorden uit zijn interview. Wij blijven ons ontzettend veel zorgen maken, omdat wij die epidemiologische studies niet zien en omdat die op dit moment nog niet ondernomen worden, wat ook heel raar is. Want de Europese Commissie heeft 700 miljoen geïnvesteerd in de uitrol van 5G en geen enkele euro om epidemiologische studies, fatsoenlijke en goede epidemiologische studies, uit te voeren. We gaan verder met het interview met Erik van Rongen, voorzitter van ICNIRP.
Je kan nooit zoveel onderzoek doen dat echt met 100% zekerheid te bewijzen is. Wel kan je, naarmate er steeds meer onderzoek is, met steeds meer zekerheid zeggen dat het zo is. Maar absolute zekerheid kan je gewoon nooit geven. Dat...
En we hebben natuurlijk het geval van asbest. Dus dat
dat vrij breed. Asbest en roken.
En het is een enorme drama.
Ja, ja.
Pas achteraf hoor je, dat was schadelijk. Ja. Dus ja.
Nee, daar is iedereen zich ook heel erg van bewust. Rook is natuurlijk eenzelfde voorbeeld. Met die voorbeelden voor ogen wordt ook heel goed gevolgd van, ja, kunnen wij op dit moment iets vinden van een nadelig effect van blootstelling aan die radiogolven?
Dus eigenlijk, we kunnen niet zeggen, niet beweren dat 61 volt per meter een veilige limiet is. Op de lange termijn, we denken op de lange termijn.
Ja, met absolute zekerheid kan je dat niet zeggen, maar met de stand van wetenschap, de stand van kennis die we op dit moment hebben, is dat een hele redelijke veilige maat.
Maar we hebben niet zo'n grote stand van kennis. We zijn...
Nou ja, over lange termijn effecten hebben we inderdaad wat minder kennis dan over kortere termijn effecten waar die blootstellingen op gebaseerd zijn. Daarom wordt er ook nog steeds verder onderzoek gedaan. Maar de resultaten die er tot nu toe zijn, die zijn op dit moment in ieder geval geen aanleiding om te zeggen van we moeten die limieten naar beneden toe gaan bijstellen. Kijk, als mensen zeggen of als overheden zeggen van wij willen toch nog meer voorzorg toepassen, dan is dat aan de overheden om dat te doen. Daar mag iedereen zelf, iedereen is er zelf vrij in om dat soort keuzes te maken.
We hebben nu de bestaande situatie met heel veel mobieltjes. Mm-hmm. We hebben die masten zijn mm-hmm. masten, we hebben de smartmeters. Mm-hmm. Oh ja, de smartmeters zijn veilig.
Die geven zo weinig straling als dat je daar eigenlijk wel kan zeggen dat die veilig zijn.
Hoeveel straling geven ze?
Nou, veel en veel minder dan de straling van antennes van mobiele telecommunicatie. Hoeveel precies weet ik niet hoor, maar bovendien zenden ze ook niet continu uit. Het is eens in
ja, maar ze zijn gepulseerd, hè?
Ja.
En dat juist die pulsatie...
Ja, maar die pulsatie is eens in de 2 minuten of zo, geloof ik. Dat er heel even een heel kort signaaltje gegeven wordt. Dat is in feite een pulsje, maar dat zegt op zich niks. Ja. Hij staat heel even aan en dan gaat hij weer uit.
Maar is het niet juist zo dat juist die hele lage dosering, maar dat puls, geeft een bepaalde signaal, want geeft een bepaalde resonantie in ons lichaam?
Oh ja, nee, daar zijn absoluut geen aanwijzingen voor dat zo is. Nee.
Van die resonantie?
Nee, nee, nee. Ja, er vindt wel resonantie plaats in het lichaam, maar dat is frequentieafhankelijk. Bepaalde frequenties worden makkelijker door het lichaam geabsorbeerd dan andere frequenties. Daarom ligt voor een bepaald frequentiegebied het blootstellingsniveau ook een stuk lager dan voor een ander gebied.
Ja. En het probleem is ook die accumulatie natuurlijk. Want wij meten een elektromagnetisch veld. Mm-hmm. Als wij dat meten, mm-hmm. gewoon met een akoestimeter.
Ja.
Dus wij weten niet waar het vandaan komt. Maar we zien een hele hoge waarde soms. Hele hoge waarde.
Ja, kijk,
en hoe weten we zeker dat dit geen resonantie geeft? Dat het aan ons lichaam, aan onze cellen, een bepaald signaal geeft waardoor zij malfunctioneren of...
Nou ja, vanuit de wetenschap zijn daar geen aanwijzingen voor, behalve wat ik zei, dat bij bepaalde frequenties resonantieverschijnselen optreden. In die zin dat het lichaam voor bepaalde frequenties meer effectief als een ontvangstantenne kan werken dan voor andere frequenties. Maar er zijn geen aanwijzingen dat op cellulair niveau bijvoorbeeld er zodanige resonanties optreden dat die functie van die cellen daardoor verandert.
Maar hebben we die studies gedaan om dat te onderzoeken?
Ja,
die zouden we moeten doen.
Er zijn een hoop studies gedaan op cellulaire effecten, maar er zijn nooit dit soort effecten uitgekomen. En ook niet als je gaat kijken naar het verschil tussen gepulste en meer continue straling. Dus er is ook geen aanwijzing dat gepulste straling om wat voor reden dan ook effectiever of misschien wel minder effectief zou zijn dan continue straling.
Het is wel zo dat wifi tijdens de Koude Oorlog breed ingezet werd als wapen tegen de vijand.
Ja, nou, ik weet niet of dat zo is. Er zijn wel verhalen dat de Amerikaanse ambassade in Moskou door de Russen bestookt werd met elektromagnetische velden. Ik weet niet precies welke frequenties dat waren of dat de huidige wifi-frequenties ervan.
Er zijn heel veel verschillende frequenties. Ja. Dat is
precies.
Ook het probleem.
Ja.
En
ja.
Als je niet weet welke frequentie het is, dan weet je ook niet op welke orgaan het gaat inwerken.
Nee.
Of...
nee, maar goed, je kan heel goed meten met gevoelige apparatuur welke frequenties er precies aanwezig zijn. In Nederland meet bijvoorbeeld het agentschap Telecom op allerlei plekken met enige regelmaat wat het blootstellingsniveau is, wat het veldsterkteniveau is. En daar kunnen ze ook precies nagaan welke frequenties er allemaal aanwezig zijn en hoeveel elke frequentie bijdraagt aan de totale blootstelling. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld zien als er een 900 megahertz, een 3G gsm-mast in de buurt staat, dan geeft die een hogere piek ten opzichte van andere bronnen.
Ja, maar zijn die gegevens publiekelijk?
Ja, gegevens van...
Waar kan je ze vinden?
De gegevens van het antennebureau, die metingen, die zijn allemaal openbaar. Die staan op in het antenneregister. Daar kan je dat soort gegevens vinden.
Dus je kan ze zo opzoeken?
Ja, op internet kan je zoeken naar het antenneregister. En dan krijg je een kaart van Nederland waar elke antenne op staat. En dan kan je inzoomen op een bepaalde antenne als je daar wat over wil weten. Ja. En de gegevens die staan daar dan bij.
Ja. Nou, we hebben een beetje in Amsterdam, we zijn gaan meten. En we hebben verschillende met zo'n akoestimeter. Ik denk dat het een goed apparaat is.
Ja, het zijn niet van die hele nauwkeurige dingen hoor. Als je echt nauwkeurig wil gaan meten, dan moet je, wat het agentschap Telecom ook doet, met een zogenaamde spectrum analyzer gaan meten. Dat je al die verschillende frequenties van elkaar kan onderscheiden. Zo'n akoestimeter, die geeft alleen maar een geluidssignaal. Die geeft een totaalbeeld. En die dingen die zijn ook niet zo vreselijk nauwkeurig. Ze geven een heel globaal beeld, een eerste indicatie. Maar als je nauwkeuriger wat wil weten, dan moet je met nauwkeuriger apparatuur.
Ja, dat zeker. Meten. Maar als je wil weten, hoe sterk is dit elektromagnetische veld hier nu, waar ik ben. Dan zie je wel dat er een combinatie is of accumulatie van verschillende bronnen.
Ja.
Maar we hebben op het achter van Gogh Museum 16.000 microgram per vierkante meter. Dat is heel veel.
Dat is heel veel omdat je in van die kleine eenheden gaat werken.
Maar dat is het totaal. Dus als je daar bent, dan word je daaraan blootgesteld.
Dat is. Maar omdat je dan...
Zou je dat graag willen?
Dat maakt mij niet uit, nee. Kijk, als je in microwatts per vierkante meter gaat meten, dat is een hele kleine grootheid. En dat is niet de grootheid die wij gebruiken in de blootstellingslimieten, die overigens geformuleerd zijn in volt per meter. Ja, als je 61 volt per meter gaat uitdrukken in microvolt per meter, dan kom je ook op hele grote getallen.
Ja.
En dan lijkt het heel erg eng, maar het is gewoon precies hetzelfde.
Ja. Maar waarom is er zo'n groot verschil? Want wij hadden op het Van Gogh Museum, dus 16.000. Mm-hmm. We gaan naar de PC Hoofdstraat, dat was 2. Waarom is er zo'n groot verschil?
Ja, dat is heel erg afhankelijk van wat voor antennes er op een bepaalde plek aanwezig zijn. En hoe het patroon is waarmee die antennes stralen. Ik zou me voor kunnen stellen dat bij het Van Gogh Museum, omdat dat aan het museumplein ligt, dat er gewoon heel veel mensen komen, dat daar veel meer antennes rondom het museumplein staan. En dat op bepaalde plekken dat je inderdaad een relatief hoog veldsterkte kunt meten.
Ja, maar waarom? Gebeurt dat? Want je zou dat proberen op de PC Hoofdstraat, er zijn heel veel winkels. Dus in principe ook heel veel mensen en die bedrijven zelf, die hebben allemaal apparatuur.
Ja.
Waarom kan je het laag houden? Waarom wordt het niet afgeschermd?
Ja, dat weet ik niet. Dat hangt af van hoe die netwerken...
Want het zou gewoon afgeschermd kunnen worden.
Ja.
Als dit 2 microgram per vierkante meter kan, waarom doe je dat niet overal?
Dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf hoe die netwerken opgezet zijn en wat met name ook wat de behoefte is aan de vraag aan verbindingen.
Ja. Maar wie is er verantwoordelijk voor? De gemeente? De bedrijven zelf, het Van Gogh Museum?
Nee. De telecombedrijven die zijn er verantwoordelijk voor dat de niveaus altijd beneden de blootstellingslimieten
zijn. Maar dus zij zijn verantwoordelijk en zij moeten ter verantwoording geroepen als de niveaus te hoog worden.
Ja, ja.
Maar ja, dan moet je naar welk bedrijf moet je gaan?
Dat hangt dus vanaf welk bedrijf eigenaar is van de antennes. Mm.
Het is geen fijn gevoel voor de burger.
Nee.
En dat je denkt, ik ben hier, de gemeente zorgt dat het hier redelijk veilig is. En dan komt zo'n telecombedrijf en die gaat helemaal...
Ja, maar die moet wel rekening mee houden met wat er verder nog aanwezig is als ze een nieuwe antenne neer gaan zetten. En in feite is het agentschap Telecom de organisatie die dat soort dingen allemaal controleert. En die kijkt of op elke willekeurige plek in Nederland die blootstelling onder de limieten blijft. Als er ergens een antenne geïnstalleerd wordt die ervoor zorgt dat die blootstelling veel te hoog wordt, dan is het agentschap Telecom de organisatie die daarbij moet ingrijpen dan.
Dus je zou naar hun toe kunnen gaan en zeggen, waarom gebeurt dit? Want dit is heel raar, hè?
Ja. Dus zolang het onder de blootstellingslimieten blijft, zullen ze geen actie ondernemen.
Het is niet illegaal of zo, maar het valt op. Dat er zoveel mensen zijn, dat er zoveel gestraald wordt.
Ja. Ja, maar dat heeft ook te maken met de vraag naar verbindingen. Kijk, op het Museumplein is het gewoon heel druk. Mensen die naar het Van Gogh Museum gaan, trekt een heleboel mensen. Het Rijksmuseum trekt een heleboel mensen. Ja. Andere musea. En ja, al die mensen die willen bij tijd bellen of appen of weet ik veel wat. Ja, er zal tegenwoordig wel meer geappt worden en op internet gekeken worden dan dat er daadwerkelijk gebeld wordt. Maar al die verbindingen, die hebben een bepaalde hele kleine hoeveelheid energie nodig. Maar al die kleine hoeveelheden energie bij elkaar kan toch tot een wat hoger niveau aanleiding geven. Omdat die antenne, die moet ook met al die toestellen verbinding maken.
Ja.
En
maar de mensen zijn niet bewust van een mogelijk risico. Want ja, veel mensen die lopen nog steeds zo. Terwijl ik lees het overal. Ja, in Italië hebben ze volgens mij ook een boekje gemaakt vanuit de overheid. Gebruik altijd je headset en je telefoon zo min mogelijk. Kinderen niet. Dus er wordt veel gewaarschuwd.
Ja, in Italië gaan ze daar inderdaad anders mee om dan in een hoop andere landen.
Ze maken zich zorgen. Ze doen niet zomaar om bedrijven te pesten. Dat is niet de bedoeling. Maar
de vraag is of dat terecht is. Kijk, vanuit wetenschappelijk standpunt gezien is het niet terecht om je zorgen te maken zolang die blootstelling maar beneden die blootstellingslimieten blijft. En dan hoef je echt niet nog veel verder naar beneden te gaan met je blootstelling. En je hoeft echt niet aan te bevelen om die mobiele telefoon niet tegen je hoofd te houden. Daar zijn geen wetenschappelijke redenen voor om dat te doen. Kijk, als mensen bang zijn en ze willen voor zichzelf meer zekerheid dat ze geen risico lopen. Dan kan je dat soort maatregelen altijd nemen. En als overheid kan je dat ook zeggen van wij willen de limieten lager zetten. Maar een wetenschappelijke basis daarvoor is er niet.
Ja. Je ziet dat er verschillen zijn in de SAR-waarde. Dus als je mobiel komt, dan lees je het verhaaltje. En dan staat erbij, ga maar kijken wat die SAR-waarde. Je gaat een beetje kijken en je ziet dat er heel veel verschil is.
Ja, ja, ja.
Waarom is het zo? En waarom zijn goedkoper mobieltjes? Want daar gaat het om. Die hebben een veel hogere SAR-waarde.
Ja, dat is wel vaak zo.
Dat
hangt van de fabrikant af. Ik weet ook niet waarom de ene fabrikant hogere waarden.
Blijkbaar is het goedkoper om ze. Dus een veiliger mobiel is duurder dan een onveilig.
Ja, als je dat verschil tussen veilig en onveilig wil maken. Kijk, ze moeten allemaal voldoen aan een maximum van 2 watt per vierkante meter.
Ja, dan zitten ze daaronder natuurlijk. Ja, ja. Maar waarom zie je zo'n groot verschil? Soms zie je echt 0,0 bepaalde merken. Ja. Daar betaal je €2000 voor. Ja. En een klein mobieltje die goedkoper is.
Ja, alhoewel die Apple die Apple iPhones zit ook vrij hoog.
Eigenlijk ethisch gezien. Ik bedoel, we zitten binnen de normen, we zitten binnen de limieten, alles is legaal. Maar ethisch gezien, waarom moeten armere mensen meer blootstelling krijgen door een mobieltje?
Ja, ik weet niet of dat altijd zo is hoor. iPhones zijn vrij dure telefoons en volgens mij zitten die ook vrij hoog met de SAR-waardes. Althans, ik heb wel eens gekeken op mijn eigen iPhone en die zit toch redelijk in de buurt van de 2 watt per kilogram.
Ja.
Dus of dat altijd zo is dat goedkope telefoons een hogere SAR-waarde hebben dan duurdere?
Ik heb een beetje snel gekeken, maar ik zag inderdaad dat die duurdere 0,0 waren en die andere meer. Maar ik heb het niet echt geanalyseerd, ik dacht maar goed.
Maar het is niet zo dat dat willens en wetens gedaan wordt in ieder geval.
Nee, maar dat zou je denken. Net zoals met tabak, hè? Ja. Ik bedoel, armere mensen die minder gestudeerd hebben, die komen later tot besef dat roken slecht is.
Ja.
Ze eten slechter, ze eten vetter, dat is zo. Mm-hmm. Dus je zou je als overheid juist om die mensen moeten zeggen, ja, mobieltjes moeten gewoon 0,0 SAR-waarde hebben of zo. Maar bomen hebben ook last van microgolven. Want dat zijn levende wezens, ze hebben veel sappen, dus microgolven die zijn. Die gaan daarin werken. Dat zien we ook in de oven. Een magnetron. En wat is het limiet voor bomen?
Ja, daar zijn geen aparte limieten voor. Er is eigenlijk vrijwel geen onderzoek gedaan naar effecten op andere organismen dan mensen. En de gebruikelijke proefdieren zoals ratten en muizen.
Ja.
Naar blootstelling van planten en dieren in natuurlijke omgeving is vrijwel geen onderzoek gedaan. Dat is overigens wel een van de vragen die tegenwoordig steeds vaker opkomt. Van, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Het is een beetje een aanname dat als je mensen voldoende beschermt, dat dan ook planten, bomen en dieren in de natuur voldoende beschermd worden.
Beide. Niet maar beschermd.
Maar of dat inderdaad zo is, dat kan je niet met zekerheid
zeggen. Want bomen kunnen we niet missen. Die zijn ook
absoluut
zo belangrijk.
Nee.
We hebben op het Leidseplein bij een hele grote monumentale prachtige boom 800 microgram per vierkante meter gemeten. Ja, dan denk je, ja, waarom op dit PC Hoofdstraat is het 2 en hier is het 800? En is het gezond voor die bomen?
Nou ja,
op de duur, want ja, die staat daar, die kan niet bewegen.
Nee, ja, dat weten we eigenlijk niet. Er zijn geen aanwijzingen dat het ongezond is in ieder geval.
Ja, maar dat wil niet zeggen.
Nee dus, dat wil niet zeggen dat het niet...
Maar dat kan ook zijn dat... Het is ook met medisch onderzoek, hè. Ik bedoel, we hebben niets gevonden. Maar je hebt die examens niet gedaan.
Nee, maar wat ik zeg, er is gewoon heel weinig onderzoek naar gedaan. Je kan er eigenlijk met goed fatsoen niks zinnigs over zeggen.
Ja, we gaan nu verder met de uitrol van de 5G.
Ja.
Dus we hebben nu al deze waarden, want die zien we, die kunnen we meten. En ja, je zegt oké, we hebben geen bewijzen van het is schadelijk, maar we hebben ook geen bewijzen dat het niet schadelijk is. We gaan nu met 5G in Amsterdam 10.000 antennes plaatsen en die gaan continu microgolven uitstralen.
Ja, ja.
En die zijn zo invasief dat... Ja, ze komen overal.
Ja, die situatie die zal voorlopig zeker nog niet gebeuren. Wat eerst gaat gebeuren is dat er gewerkt gaat worden met frequenties die nu ook al in gebruik zijn. Voor een deel zijn die in gebruik door de huidige mobiele telecommunicatie, de huidige telefoonsystemen. Voor een deel zijn ze in gebruik door wifi toepassingen. De hoge frequenties, de hele hoge frequenties, waarvoor al die kleine antennetjes nodig zijn, daarvan is het nog maar de vraag of die inderdaad op zulke grote schaal gebruikt zullen worden. Want dat hangt af van hoeveel vraag naar capaciteit er is. Die kleinere antennetjes die zullen vooral gebruikt worden op den duur om, als er een hele grote vraag naar capaciteit is, om daarin te kunnen voorzien. En dat zijn dan inderdaad wel antennes die werken met een frequentie die niet heel ver doordraagt, zeg maar. Dus dat moet je altijd, als je verbinding wil, vrij dicht bij antennes zijn. Dus moeten er veel meer antennes zijn. Maar of inderdaad in elke lantaarnpaal en op elk bushokje een antenne geplaatst gaat worden, dat is wel een toekomstbeeld wat nu geschetst wordt, maar waarvan het maar helemaal de vraag is of het inderdaad ook zover zal komen.
Maar de gemeente Amsterdam mag zich nu al zorgen over die 10.000. Dus blijkbaar is dit al aangekaart.
Nou ja, het is een mogelijkheid. Ja, dat is zo. Maar wat ik zeg, of dat daadwerkelijk zal gaan gebeuren, dat is niet zeker. Zeker zal het niet op korte termijn gaan gebeuren. Kijk, als je kijkt naar 3G en 4G systemen, die hebben ook een groot aantal jaren nodig gehad om volledig tot ontwikkeling te komen. Tenzij je bij 5G ziet dat er opeens een enorme toename is van de vraag naar capaciteit. Doordat er bijvoorbeeld allerlei zelfrijdende auto's overal en nergens gaan verschijnen. En dat tot allerlei apparaten met elkaar gaan communiceren. Ik moet er niet aan denken dat een koelkast met Albert Heijn gaat communiceren om te kijken wat voor boodschappen er nodig zijn. Maar het schijnt allemaal te kunnen.
Maar dat is ook de vraag, hè? Want ik bedoel, sommige dingen heb je nodig. Maar heb je zo'n koelkast nodig?
Nou ja,
zelfrijdende auto?
Nee.
Ik ga liever in een bus met een chauffeur.
Ja.
En dat Internet of Things. Wie is er eigenlijk bij gebaat? Ik bedoel, is dat onze eerste prioriteit? We hebben zoveel. We hebben klimaat.
Ja.
We moeten klimaat redden.
Ja. Ja. Nou ja, persoonlijk vind ik dat allemaal niet per se noodzakelijk is, hoor. Je kan heel goed functioneren zonder. Maar ja, het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die toch doorgaan. En waarvan je kan zeggen van ja, als maatschappij kan je daartegen verzetten en zorgen dat het allemaal niet zo snel gaat of helemaal niet doorgezet wordt. Kijk, als niemand zelfrijdende auto's koopt, dan houdt het daar ook op een gegeven moment mee op. Ik moet er eerlijk gezegd zelf niet aan denken om in een zelfrijdende auto te zitten. Ik hou liever zelf controle over dat soort dingen. Maar ja, dat valt een beetje moeilijk te voorspellen wat die ontwikkelingen zullen gaan zijn. De mogelijkheden zijn er wel, maar of al die mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden, dat is nog maar de vraag.
Maar misschien is het goed dat er zo snel mogelijk wel vragen gesteld worden. Anders gaat dit proces
zich voortzetten. Dat gebeurt ook. In de Tweede Kamer worden ook voortdurend vragen hierover gesteld. Dus de overheid is zich ook heel erg bewust van alle maatschappelijke onrust op dit gebied. En besteedt daar ook aandacht aan.
Ja. Bedankt.
Dus, oké.
We luisterden naar een interview met Erik van Rongeren. Hij is voorzitter van ICNIRP. En dat is de orgaan die de blootstellingslimieten, wettelijke blootstellingslimieten, opstelt. Voor elektromagnetische velden en voor straling van radiofrequenties. En dit is met name belangrijk op dit moment, omdat de Europese Unie de uitrol van 5G overal in Europa eigenlijk gaat afdwingen. Met een richtlijn die geïmplementeerd moet worden door alle landen. In Nederland hebben al 20 gemeenten bezwaren gemaakt tegen de implementatie as such, als zodanig, van deze Europese richtlijn, omdat er heel veel bezwaren zijn op verschillende gebieden. Onder andere gezondheidsvragen, maar ook governance, ook hoe je het allemaal onderhoudt, hoe je het allemaal reguleert, hoeveel het allemaal gaat kosten, vooral aan de kas van gemeenten. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town. Vanavond in de studio Silvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht en ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town. Een programma van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Op dinsdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town. Informatie, actualiteiten en muziek met een eigenwijze karakter. Tot de volgende keer.